Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit er samen met...
Karel van der Woude.
En Marcel Hergaarde.
Hey, nou, leuk dat je bent, Marcel, Karel. We gaan straks gaan we even iets verder in op de nieuwe versie van IBM...
StorageF.
Ja, StorageF. Zeer benieuwd wat daar allemaal voor nieuwe functies in zitten. Maar eerst even, Karel, heb je nog wat nieuwtjes meegenomen?
Ja, in ieder geval één ding, want dat is van, als het goed is vandaag beschikbaar. De nieuwste telg in het Power Platform, de S1012. Eigenlijk een hele kleine unit. Dus meestal kijken we hoe groot kunnen we gaan. In dit geval zijn we een beetje, hebben we wat kleiner gemaakt. En ook daadwerkelijk wat kleiner gemaakt, zeg maar, dan wat andere units. Dus hij is niet een heel rek breed, maar hij is een half rek breed. Hoe hang je dat op? Nou, je kunt zelfs twee units naast elkaar hangen en daar zijn frames voor gemaakt en dergelijke. Dus dat is wel grappig.
Ja.
Dus echt een andere unit. Hij heeft 1, 4 of 8 sockets, dus, of cores, 1 socket. En hij wordt gebruikt voor de standaard workload, HBMI en dergelijke. Maar het is weer echt een kleine machine in het geheel, zeg maar. Maar wel alle features die een Power 10 ook heeft qua chipset.
Ja,
dus
leuk.
Dat is mooi.
Gaan we even wat plaatjes toevoegen, want dit is natuurlijk weer een andere form factor.
Moeten we even een linkje naar een plaatje doen en dat soort dingen. En natuurlijk, Tony is er niet, hè? Maar er is al een Redbook over geschreven. Die is al beschikbaar en dergelijke. Anders zou Tony die denk ik gemeld hebben, dus bij deze Tony.
Wij hebben hem.
Er is een
Waar gaat dat Redbook over trouwens?
Redbook is... gewoon een technisch overview en een introductie van de machine. Het is ook het eerste.
Oh, oké, ook van dezezelfde
van
machine.
Van dezezelfde machine.
Ah, ja. Dus, en daar heeft Tony al mee geholpen?
Nee, heeft Tony niet aan mee geholpen, maar meestal in de podcast heeft Tony erover. Dat er weer een nieuw Redbook is.
En even voor de mensen, wat is Redbook?
Redbook, het zijn eigenlijk de documentatie van IBM, waarin techneuten vaak of andere mensen beschrijven over een machine of over een oplossing of dat soort dingen. Dus hier wordt de machine echt zelf beschreven met alle functionaliteiten, features en dergelijke.
Nou, leuk.
Mooi. Vanuit een technisch perspectief.
Ja, ik had zelf ook nog iets leuks gevonden, want ik zat zelf ook nog even aan het scrollen. Ik denk, bijzonder, want ik word ook al wat ouder, zeg ik altijd maar. Maar ik ben begonnen met MS-DOS. Vroeger een pc'tje en daar deed hij dan je spelletjes op en dan... hang ik aan de telefoon met een vriend van me van, hoe installeer ik nu de spel?
Jij hebt MS-DOS nog gedaan en nou, moet je aangaan. Ik ken MS-DOS.
Ik ga er eigenlijk vanuit dat jullie dat ook gedaan hebben.
Ja, absoluut.
Weten jullie trouwens waar MS-DOS voor staat?
Ja, MS, Microsoft.
Ja.
Disk Operating System.
Disk Operating System, dat wist ik dus nog niet. Dus dat heb ik dan vandaag weer geleerd. Ik las onlangs dat nu... vrijgegeven is als open source. Dus het staat gewoon op GitHub. Dus
je kan nu zelf beginnen, zeg maar.
Ja, het staat wel onder een MIT-licentie staat het beschikbaar. Ja. Maar je kunt het dus ophalen, eventueel aanpassen voor jezelf en nog verder meespelen als je wilt.
Ja, dus, maar misschien dat ik dat ga doen, maar ik weet het niet. Zeker niet of ik weer zover terug wil in de tijd.
Ja,
zeg maar.
Volgens mij is het al bijna 45 jaar oud. Maar ja,
in ieder geval de eerste versies 1.0 in.
Zeker. En ik krijg er altijd nog wel een beetje warme gevoelens bij als ik er aan terugdenk. Dus allereerste PC. Mama.
Ja, ik ga hier geen verhalen doen, maar er zijn wel dingen die we mee hebben gemaakt. Waar ook van mede-collega's in de studenten, zeg maar, die ermee bezig waren, die de meest vreemde dingen onder DOS voor elkaar wisten te krijgen. Hoe dan? Is ze zelf ook niet wisten wat ze gedaan hebben. Dus er zijn wel leuke dingen mee.
Misschien
komen we daar nog een keer op terug.
Spelletjes als Tetris en Blockout, dat zit ook nog wel ergens diep, ook DOS gebaseerd. Ja.
Absoluut.
Zeker.
Ik had nog één ander dingetje. Ja. Ik zal hem even kort houden, want anders nemen we van Marcel alles af. En ik denk niet dat dat de bedoeling is vandaag. Maar je mag altijd meepraten. Quantum. Komt toch af en toe wat voorbij. Een van de dingen van Quantum. Nou, Quantum ontwikkelt zichzelf natuurlijk, maar het is heel erg van belang wat er ontwikkelt zich daaromheen. Dus ik vond het wel interessant om te lezen dat IBM samen met Pascal, dat is een bedrijf die vooral kijkt naar een andere vorm van quantum computing. Zij kijken meer naar de manier van hoe je dat met licht doet in atomen. En dus dat tweezer systeem waar we het al eventjes over hebben gehad. Dus het pinzet systeem waar ze atomen mee pinchen min of meer.
Ja.
Dus dat is dus een, ja, dus twee bedrijven die bezig zijn met quantum computing. Die kijken naar hoe gaan we om met de volgende generatie van supercomputers. En die gaan nu samen definiëren eigenlijk hoe de software en software interactie eromheen is met het met de classical computing. Dus dat is een. Ik ben benieuwd hoe het zich dat ontwikkelt. En eigenlijk wanneer we de eerste echte quantum supercomputer gaan krijgen.
Ja,
dus, ja. Ook daarin zijn er ontwikkelingen. Zullen we een linkje meesturen, zeg maar, voor de mensen die het leuk vinden om af en toe dat soort dingen bij te
doen. Nou ja, ook voor onze klanten is het natuurlijk ook zeer relevant. Hè, in verband met quantum safe. Hè, om voorbereid te zijn op die supercomputing die dan allerlei, misschien ook minder leuke dingen kan faciliteren. Ja. Daar wil je wel op voorbereid zijn en weten wat er mogelijk is en speelt. Dus dat
absoluut.
Goed punt.
Ja, zij tweetal dus IBM samen met Pascal, die kijkt vooral nu naar hoe kunnen we dit ontwikkelen. En nu kunnen we hier ook heel duidelijk mee laten zien dat we vooral in de chemical of in de materiaalwetenschappen, moet ik eigenlijk zeggen, dit soort toepassingen kunnen doen. Dat is een beetje de focus van deze twee groepen op dit moment.
Ja. Okay.
Maar het is altijd goed om te zeggen, er is iets wat er gaande is en waar we rekening mee
moeten houden. Het is interessant en IBM biedt ook een mooi boek aan ook, hè, over quantum wat downloadbaar is op onze website.
Ja.
Dus dat is ook een aanrader om eens naar te kijken, denk ik.
Ja, nou, dat zal ik een linkje sowieso ook even bij posten. Ja. Dus, maar dan komen we natuurlijk bij ons hoofdonderwerp van vandaag. Dat is dus IBM Storage Ceph. Er is een nieuwe versie aangekomen, maar voordat we daarin springen, misschien even voor de luisteraars. Wat is nou IBM Storage Ceph?
Ja, wat is IBM Storage Ceph? Storage Ceph is eigenlijk een software-defined storage oplossing. Dus het is een softwareproduct en niet een doos met disken, processors en network interfaces. Daar komt het op te draaien uiteindelijk. Maar het is een softwareoplossing die op een x86 server systeem draait. En dat kunnen gewoon standaard servers zijn. Die gebruikt worden zoals bijvoorbeeld HP, Lenovo, Cisco servers zelfs. Dus op het moment dat het voldoet aan de vereisten, kan je gewoon daarop Ceph installeren. IBM die biedt ook Ready Nodes aan. Dat zijn geselecteerde serversystemen speciaal voor Ceph, waarbij je dat zo op kan installeren en tot een complete hardware- en softwareoplossing kan komen. Nou, wat krijg je met Ceph? Eigenlijk een unified systeem die zowel file, blok als object storage biedt. Dat is het resultaat van zo'n cluster. Kan heel klein beginnen en vervolgens uitschalen tot enorme schaalgroottes. Dat is eigenlijk in een nutshell wat Ceph.
En als je zegt heel klein beginnen, dan hebben we het over enkele terabytes? Of?
Nou, dan praten we eigenlijk over nodes. En dan heb je dus minimaal 4 nodes heb je dan nodig. Dat is het startpunt waar je mee begint. Afhankelijk van de aantal disken die je in die nodes configureert, bepaal je dan capaciteit. Maar je begint altijd met 4 nodes, omdat er een replica van 3 is. En de 4e is een control node en ook voor redundancy eigenlijk aanwezig. Zodat je een stukje veel over kan doen.
Ja.
Nou, als je die basis hebt van 4 nodes, kun je vervolgens uitbreiden met een plus 1. Dus dan kun je naar 5, 6, 7, 8. En zo kun je dat dan uitbouwen naar een eigenlijk heel groot cluster van honderden, zo niet duizenden nodes. Maar het kan dus relatief heel klein beginnen. Bijvoorbeeld voor een co-vestiging of een edge locatie. Kan je met een minimale footprint eigenlijk alle functionaliteiten in huis hebben.
Ja. Ja, dat is een mooie oplossing. En vooral ook omdat het natuurlijk alle storage oplossingen biedt, zoals file, blok.
En object.
Ja,
object storage,
de belangrijkste persona's inderdaad. Want object storage, dat is eigenlijk waar we mee begonnen zijn in IBM met Ceph positioneren.
Ja.
Vooral de scale-out object store. En wat je nu ziet, is dat daar dus ook blok en file bij gaat komen. En dat wordt eigenlijk gecontinueerd over tijd. Dat er meerdere functionaliteiten komen. En dan kan je vanuit een unified oplossing, dus vanuit één soortige oplossing, kun je die meerdere persona's dan aanbieden voor je applicaties.
Ja.
Of businessbehoeften die je dan hebt.
Ja, dat maakt het voor beheer natuurlijk ook makkelijker. Omdat je in plaats van dat je 3 verschillende clusters moet gaan beheren, maar 1 cluster hoeft te beheren, omdat dat ene cluster al alles kan doen wat jij.
Minder silo's. Ja. Ja, je hebt minder inderdaad aparte systemen nodig. Ja.
Even vanuit een tech gesproken, in een storage achtergrond, hangt dat altijd vanaf waar je het voor gebruikt natuurlijk.
Ja.
Het is een Zwitsers zakmes, zeg maar, die we kennen. Maar als je het heel specifiek wilt gaan gebruiken, kan best een andere oplossing beter zijn. Maar
ja, en natuurlijk altijd size configureren op een bepaalde workload. Van wat wil je ermee gaan doen? Wat is je doelstelling en wat wil je gaan adresseren? Dan is het niet zo van, we hebben hier een Zwitserse zakmes en doe maar wat. Nee, gewoon kijken van, wat is de behoefte? En hoe gaan we dat zo optimaal mogelijk inrichten voor die specifieke workload? Dat is eigenlijk inderdaad ook wel de best practice. Ja. En misschien is het minder geschikt voor het een als het ander. Dus dat is altijd kijken van, wat is je doel? Wat wil je gaan bereiken?
Ja, dat is de use case. Oké, ik heb begrepen dat we nu versie of onlangs, volgens mij vandaag dat we het opnemen, is de dag dat ook de release uitgekomen is.
Ja, 14 juni is het General Available, IBM Storage Ceph versie 7.1. Ja, en dat is ook een volwaardige IBM release met eigenlijk alle opties daarin, file, block en object. De eerste release die volledig unified file, block en object biedt.
Ja. En als ik nu aan je mag vragen, want zover ik begrepen heb, zijn er best wel veel nieuwe functionaliteiten die toegevoegd zijn aan deze release. Maar als je nu 3 of 4 moet gaan toelichten, welke 3, 4 zou je dan toe willen lichten?
Ja, ik moet dat even een beetje nuanceren, want nieuwe functionaliteiten, het is niet nieuw. Ja. In die zin van, kijk, Ceph bestaat al sinds 2008 en het is vooral vanaf 2012 ingezet als OpenStack Storage. En OpenStack die had behoefte aan file, object en blok. En daar waren in Ceph de drivers voor OpenStack aanwezig, zodat het eigenlijk 1-op-1 met elkaar matchte. Alles Linux gebaseerd, dus het kon één en dezelfde taal praten. En wat je nu ziet, is dat IBM Storage Ceph versie 7.1 biedt nu ook die faciliteiten voor non-Linux systemen. Dat wil ik eigenlijk even een beetje toelichten, want in een Linux kernel, dat is het hart van een Linux systeem, daar zit eigenlijk standaard de driver in om zo'n block storage te benaderen in Ceph, maar ook om file storage te benaderen. Dus je hebt niet aparte software nodig, want het zit in je hart van je Linux systeem, zit dat embedded. Nou, nu heb je een non-Linux systeem, bijvoorbeeld VMware of Windows, die heeft dat niet. Dus en die kunnen we nu ook gebruik laten maken van en block en file. En dat is nieuw. Dus de functionaliteit als zodanig, die is er eigenlijk al heel lang. Maar wat we nu enabelen, is om voor non-Linux systemen deze functionaliteit beschikbaar te maken. En wel op een native performance manier ook.
Dus ja, dat, dus nu ook gewoon Windows. Nou, wat hebben we nog meer voor?
Ja, Windows Unix systemen, legacy industriële systemen, die bijvoorbeeld NFS kunnen praten naar een file system. Nou, die mogelijkheid is er nu. Voorheen kon je alleen maar met een Linux host tegen dat file system aanpraten. Maar nu bieden we dat dus gecertificeerd aan, IBM gecertificeerd en gesupport, zodat je dus dat ook gewoon kan toepassen in een productieomgeving.
Ja, en, nou, dan kun je het eigenlijk overal voor inzetten.
Ja, eventjes, maar gaat het zover dat je ook Z uiteindelijk supporteert, dus het IBM Z systeem, of is dat staat die nog buiten?
Het hangt er vanaf van wat de workload is. Er wordt wel op Zet ook gewerkt aan bepaalde zaken. Maar de Ceph-positionering als zodanig, als cluster, is op dit moment nog volledig x86 inderdaad.
Ja. Maar ik denk heel eventjes kijken.
Maar er is wel raakvlak op bepaalde gebieden. En natuurlijk, de integratie met IBM gaat dat uiteindelijk verder ook wel doorontwikkelen.
Ja. Oké, wat zijn er, wat kunnen we nog meer van verwachten?
Ja, een hele hoop. dat vereist natuurlijk een beetje toelichting. Kijk, in 2023 is de hele Red Hat Storage Crew is binnengekomen in IBM. Ja. Is eigenlijk onboard in IBM. En dat is de hele engineering, de ontwikkeling, eigenlijk alles wat met Ceph te maken had, zit nu in IBM. Het is ook IBM Storage Ceph nu. En de ontwikkeling die gaat door. Een heel mooi bewijs daarvan is deze 7.1 release, waar je zag dat het in het verleden eigenlijk alleen maar de focus was op de integratie met OpenStack. Zie je nu dat er allerlei nieuwe dingen komen, nieuwe use cases en mogelijkheden die geïntroduceerd worden. Maar ook de compatibiliteit met een public cloud. Dat je bijvoorbeeld de functionaliteiten die je gewend bent in een Amazon of Azure te hebben, die bieden we ook in IBM Storage Ceph. Zodat je heel makkelijk applicaties kunt liften en shiften van de ene omgeving naar de andere. Nou, waarom is dat interessant? Heel veel mensen zijn in het begin naar cloud gegaan en die komen nu van, het wordt toch wel duur allemaal. En misschien zijn er bepaalde workloads die ik eigenlijk toch wel liever on-prem zou willen. Nou, die mogelijkheid heb je nu, omdat je infrastructuur identiek is aan wat in zo'n public cloud is. En dan moet je denken aan IAM policies bijvoorbeeld, server-side encryption, dat soort zaken. Het zit allemaal in Ceph ook verwerkt en het praat dezelfde taal. Dus dat maakt het heel makkelijk om applicaties van de ene naar de andere locatie te verhuizen.
Ja, en dat is IAM bedoelen een beetje de security groups die gedefinieerd zijn.
De security token service. Ja, ja, dat je dus mensen tijdelijk even rechten verhoogd kan geven. Als zijn een soort service account. Dat je even tijdelijk permissie hebt om bepaalde activiteiten te doen. En daarna is dat weer weg als het niet meer nodig is.
Ja.
Nou, dat soort functionaliteit kennen we van public cloud. Zit ook in Ceph. Zit er native in.
Ja, dus eigenlijk de integratie met public cloud is nog meer.
Ja.
En toegenomen.
Dat wordt eigenlijk continu onderhouden en bijgewerkt. En dat die pariteit daar is, inderdaad.
Ja, ja. Ik las ook een stukje dat er ook het een en ander was veranderd met buckets. Want je hebt de S3 storage. En binnen de S3 storage heb je dan vaak een namespace. En binnen die namespace maak je dan buckets aan.
Ja, klopt.
Emmers met data. volgens mij is daar ook het een en ander op veranderd.
Doet u maar een emmer. Ja. Ja. Als je multi-site hebt, dus stel je hebt meerdere locaties of vestigingen, dan kun je repliceren tussen die vestigingen en wel in een active-active manier. Dat betekent dat je aan beide kanten dezelfde data kunt hebben en tegelijk daaraan kan werken en dat die data ook gesynchroniseerd wordt naar beide locaties.
Ja.
Dat deden wij in het verleden op een namespace level. Dat betekende dat de complete inhoud van een namespace, zeg maar, bidirectioneel gerepliceerd werd.
Want een sorry dat ik je onderbreek hoor, maar een namespace kan dus meerdere buckets bevatten.
Absoluut, ja.
Ja, okay,
en
ja.
Nu, wat nieuw is in 7.1, is dat je dat op een bucket granular niveau kan aangeven. Dus je kunt nu op een bucket niveau repliceren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil alles repliceren behalve. Of ik wil juist alleen deze ene bucket repliceren. Nou, waarom wil je dat? Stel je hebt bijvoorbeeld een bedrijf met allemaal co-vestigingen. Dan wil je alleen de relevante data voor die vestiging wil je dan eigenlijk repliceren. Of je hebt bijvoorbeeld een edge locatie waar je niet de hele bubs wil over denken. Maar ja, alleen dat wat relevant is. En dat kan je dus nu doen met die bucket granular replication mogelijkheid.
Ja.
Ja, dat is nieuw nu.
Ja, en dan misschien een hele rare vraag. Kun je diezelfde functionaliteit dan ook doen naar een andere S3 bucket, bijvoorbeeld in de public cloud?
Ja, absoluut. Okay. Ja, je kan naar verschillende locaties kan je repliceren. Daar kan je policies op loslaten. Zeg maar replication policies, bucket policies. En daarin kun je dit allemaal definiëren van wat wel, wat niet. Of mits en maren. Het is allemaal configureerbaar. En we hebben bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om data te kunnen transitionen naar public cloud. Stel je voor, hè, zo'n objectsysteem wordt heel groot. En na verloop van jaren staat er misschien wel wat data in wat nog steeds wel belangrijk is, maar niet meer zo belangrijk dat je dat direct beschikbaar moet hebben.
Ja.
En dat neemt wel capaciteit in op je systeem. Nou, daarvan kan je dus ook een policy definiëren dat je dat soort data die voldoet aan bepaalde criteria, dat je die dan migreert naar bijvoorbeeld een Amazon of een Azure. Wat nu nieuw is in deze release?
En dan wat je doet is eigenlijk een archiveringsactie die je uitvoert, zeg maar, van Ceph naar.
Absoluut, ja. Je gaat data die niet meer relevant is voor de dagelijkse business, ga je dan bijvoorbeeld naar een cold bucket brengen, naar een Glacier of iets dergelijks.
Aan nog wel even de vraag, want jij zegt repliceren naar een andere bucket in de cloud, maar is dat repliceren naar een native cloud bucket of is het repliceren naar Ceph in de cloud dan?
Dat kan allebei.
Allebei zelfs?
Ja,
okay.
Ja. Dus je hebt de mogelijkheid om naar allebei te kunnen doen. Gewoon naar een S3 interface. Nou, en dat wou ik net vertellen van met COS en een ander Ceph cluster op een andere locatie is nu ook mogelijk. Voorheen was het alleen Azure en AWS. En nu kan je ook naar COS en naar Ceph als gesupporteerde kandidaat target systeem.
Okay, ja, dus dat maakt het interessant.
Even voor de luisteraars, COS staat dan voor Cloud Object Storage.
Ja, IBM-product ook. En daar is ook interactie nu mee, dat je daar naartoe kan transitionen, zeg maar.
Ja. Ik heb ook begrepen dat er het een en ander is veranderd op block storage. Ook op VMware bijvoorbeeld.
Ja, wat inderdaad een van de headlines is met deze versie, is dat we nu block storage bieden voor VMware. En dan denk je van, ja, maar hoe werkt het dan? Performt dat wel? En nou, dat block storage, ik zei het net al, dat is niet iets van gisteren. Dat is er al heel lang en ook altijd in OpenStack gebruikt. En kun je voorstellen dat er behoorlijke workloads op landen. En als je kijkt naar Stackalytics, waar je kan zien welke type storage gebruikt wordt in OpenStack, dan zul je zien dat Ceph een van de meest gebruikte oplossingen is voor RBD, Redis Block Device is dat. Dus die performance die is er. En wat we nu gedaan hebben, is dat we eigenlijk een NVMe over TCP gateway bovenop die block storage zetten, zodat je vanuit VMware kan connecteren naar die block storage in Ceph. En dat is dus een non-Linux systeem die nu een RBD connectie maakt, waar je dus niet die native driver hebt, maar dan ga je door een NVMe over TCP gateway en dan kun je met verlies aan performance, kun je gewoon die block storage uit Ceph kun je gebruiken. En die is natuurlijk ook weer enorm schaalbaar.
Ja.
Dus nou, dat is dan een LUN over IP.
Ja, zo zou je het kunnen
maar
noemen.
Maar op basis van het NVMe-protocol. Ja. Dus dat is, ja.
Nou, als je nou afvraagt van wat is dat nou? Het is vergelijkbaar bijvoorbeeld met iSCSI uit het verleden. Hè? Dat kennen de meeste mensen wel, iSCSI-verbindingen voor een block device. Dit is vergelijkbaar, alleen het gaat een stapje verder. Want hier zit namelijk wel veel over en redundancy ingebouwd. Daar waar iSCSI altijd een point-to-point connectie is, kun je hier multi-point connectie hebben, zodat je veel over kan doen. Dus dat zit hierin. En ook de performance is gewoon beter, omdat dit SPDK-code is. Nou,
en die moet je even uitleggen, denk ik.
Ja, dat is een... Dat
die
is een
manier... mij nu kwijt, dus ik denk dat er meer zijn. Maar...
Ja, dat is een manier van, om performance-code zeg maar, te bewerkstelligen, waarbij je voorkomt dat een systeem context-switches moet maken. Dus je hebt in een systeem heb je een command-mode en een data-mode. En eigenlijk wordt er heen en weer geschakeld. Bij NVMe of TCP gebeurt dat niet. Daar zitten we in user space. En dat betekent geen context switches. Die zijn dus erg expensive qua performance. Die hebben we niet. En daardoor krijg je dus eigenlijk een near native performance vergelijkbaar met RBD directe access. Dus die directe access kennen we al van OpenStack. Gaan we nu in VMware bieden door NVMe of TCP. Nou, wat is hier het grote voordeel van? Dat je eigenlijk je storage laag loskoppelt van je VMware compute laag.
Mm-hmm.
Nou, dan denk je, ja, leuk, maar hoezo dan? Nou, stel je wilt gaan uitbreiden, je wilt je storage uitbreiden, dan moet je in VMware bijvoorbeeld ESX-host bijzetten.
Ja.
Is een licentiekost.
Ja, dan praten we nu even als je bijvoorbeeld vSAN hebt geconfigureerd.
Ja, bijvoorbeeld dan ben je eigenlijk genoodzakelijk om je nodes uit te breiden.
Ja.
Nou, als je nu je storage loskoppelt daarvan, kun je je storage apart schalen. Dan heb je je block storage in Ceph. Maar je zei het net al, unified storage. Dus we kunnen ook file storage en object storage bieden aan applicaties die bovenop dat blok draaien weer. Dus dat biedt een heleboel nieuwe mogelijkheden eigenlijk. Meer flexibiliteit, aparte schaalbaarheid en een lagere kost aan het eind van de dag.
En we waren net al even daarover aan het praten, want dit gaat op zich zo diep in. Ik snap dat jullie hier best wel veel vragen over kunnen hebben. Maar er was volgens mij een heel kort filmpje beschikbaar ook op die IBM-site die dit stukje heel kort eventjes uitlegt.
Klopt, we hebben een filmpje van 2 minuten die in 2 minuten uitlegt hoe deze functionaliteit werkt. En hoe dit precies technisch in elkaar zit. Daar zullen we de link even van in de podcast.
Die drukken we er even bij. Ja. En je zei ook van, kijk, ik ken het principe iSCSI. Dat je dus, ik deed dat vroeger ook wel, dat ik dus mijn LUNs koppelde via iSCSI via twee connecties. Want als dan één van die twee connecties wegvalt, dan heb ik in ieder geval nog iets van de redundancy.
Ja.
Iets van veel over, iSCSI ken ik niet heel diep. Maar je noemde net ook nog hiervoor, dat dit momenteel ook met containers wordt gedaan en dan over de verschillende nodes.
Ja, dat klopt. En het is zo dat eigenlijk alle softwarecomponenten in onze software-defined storage oplossing, die zijn allemaal gecontaineriseerd. Schrik niet. Je hebt niet een containerplatform nodig. Je hoeft ook geen container specialist te zijn. De oplossing draait op RHEL, Red Hat Enterprise Linux, en de software wordt geëxecuteerd in containers. Daar hoef je niets voor te doen, gaat helemaal automatisch. En alle componentjes, zoals ook deze NVMe of TCP Gateway, is een containerized workload die automatisch opgespind wordt en beschikbaar gemaakt kan worden over meerdere nodes. En dan heb je het over multipathing. En dan kan je dus zeg maar een seamless fillover doen van de ene naar de andere node.
Zonder dat je daar iets van merkt.
Ja, en dat is dus het mooie hiervan.
Ja.
Dus meer betrouwbaarheid, performance beter. Dus het is eigenlijk helemaal mooi dat dit zo bovenop komt.
Ja, en geen errors in je VMware-omgeving. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dus nee, zeker. Dat kan vooral als dus mensen momenteel dus VMware gebruiken. Dan gebruik maken van vSAN. Ja, dan je bent op zoek naar, vooral met de hele nieuwe licentiestructuur die Broadcom heeft verzonnen rondom VMware, kan het zijn dat je nu aan het nadenken bent van, hey, VMware wil ik gewoon heel graag gebruiken, maar ik wil mijn kosten wel iets naar beneden krijgen. Laten we een losse storage laag onder mijn VMware bouwen.
Ja.
Dan kan dus Storage Ceph gewoon een hele mooie oplossing zijn voor.
Ja, en separaat schalen van de compute en ook meerdere functionaliteit bieden dan wat je dan nu al hebt, want het is naast blok. Ook nog de andere persona's zijn mogelijk daarmee.
Ja, dus ook gewoon NSF en object. Nou,
ja.
Dat kan heel veel extra oplossingen bieden in ieder geval.
Nee, lijkt me wel.
Ja, daarnaast,
zeker helpen daarin.
Ja, en daarnaast natuurlijk integratie met vSphere. Ook dat je vanuit vSphere ook een plugin hebt die je helpt met het realiseren van die volumes. En naar de toekomst toe komt daar nog verdere functionaliteit bij om zaken te managen, te monitoren.
Ja, en als je dan zegt die helpt bij volumes, dan is eigenlijk vanaf de Windows of de VMware admin heeft de volledige controle over de Ceph stack? Of?
Exact, ja. Exact. Dat is het verhaal. Ja.
Ja, en zij kunnen dus zelf uitdelen. Zij krijgen gewoon een namespace tot hun beschikking en kunnen daarop werken.
Ja, als je dat filmpje ook bekijkt, dan zie je dat daar gewoon een block devices worden aangeboden. En op basis daarvan bouw je een VMFS store. Dat is de store waar de VM's op draaien.
Ja.
En zo kan dat vanuit VMware geregeld worden, inderdaad. Dat je als vSphere admin kan je dat dan doen.
Ik kwam ook nog, ik heb er even kort doorheen gelezen en iets wat ik niet helemaal begrijpte, maar wat ik wel een hele mooie functie vond, dat was iets met NFS en object storage, dat je dus via een NFS link naar een object storage toe kon.
Klopt.
Ik begrijp het niet helemaal, dus moet je me even...
Ja, nou, Ceph is natuurlijk van nature een objectsysteem, internal, hè, en daarbovenop draait een Rados gateway, ook gecontainerdiseerd weer. Kun je meerdere van hebben, load balancer, et cetera. Nou, die Rados gateway, die heeft een S3 koppelvlak. En daar heb je dezelfde S3 als die je gewend bent van public cloud. Hè, ja. Dus identiek functie-wise en qua mogelijkheden. Nou, nu zijn er soms applicaties of industriële apparaten die kunnen geen object praten. Maar wel NFS.
Ja.
Nou, wat je nu kan doen, is dat je eigenlijk NFS bovenop die S3 interface zet. En zo kan je via NFS kan je data ingesten in je datastore. Maar ook lezen uit die datastore via het NFS protocol.
Dat is eigenlijk wat je dan doet, is boven je objectstore nog weer een gateway plaatsen.
Ja, toch? Dat is wat er gebeurt.
En die gateway zit dan ook weer in een container?
Ja, dat is alles eruit gecontainerdiseerd dus en geclusterd.
Ja.
Dus, en dat is een Ganesha NFS. En dat mm-hmm. betekent dat het een geclusterd NFS is, maar ook met integratie naar Kerberos, LDAP, nou ja, you name it. Dat is allemaal mogelijk. Dus security-wise, failover zit erin en het connecteert dan naar S3 en uiteindelijk kom je in de object store. Nou, om een voorbeeld te noemen, ik ben eens een keer in een ziekenhuis geweest en daar hadden ze een data sequencer waar ze onderzoeken deden en daar kwam dan datastromen uit. Maar die kwamen in NFS. Die werden via NFS aangeleverd. Dus eigenlijk op een faal manier. Nou, die kunnen we nu dus ingesten in een S3. En vervolgens kan je met analytics tools, met S3, S3A en dat soort connectors, kun je dan diezelfde data weer benaderen en dingen mee doen. Dus je hebt eigenlijk meerdere vehicles om bij je objectdata te komen. Meerdere paden eigenlijk. Protocollen, zo je wilt.
Dus ja.
S3 object of NFS.
En zo creëer je, zoals we dan kennen, een soort van data lake, zeg maar, onder water. Waar je data niet hoeft te kopiëren naar verschillende platformen, maar binnen één platform app liggen op verschillende manieren kunnen.
Ja, data lake is een van de key use cases, ook voor IBM Storage Ceph, waar we natuurlijk ook op focussen qua object. En eigenlijk kun je dat nog breder trekken naar data lake house.
Ja, dat is
nou een lake house weer. Dat is eigenlijk het huwelijk tussen een data warehouse en een data lake. Waar data warehouse vooral gestructureerde data is, database data. En een data lake is veelal ungestructureerde data. Dus ongestructureerd, kan van alles zijn. En dit kan je bij elkaar brengen in IBM Storage Ceph. En dat noemen we dan een data lake house. En daarmee kun je dus weer faciliterend zijn aan analytics applicaties, AI... natuurlijk onze Watson X en Watson X data, daar zit by the way ook Ceph bij in. Dus een licentie voor 768 terabyte. Krijg je bij Watson X data, heb je Ceph erbij gelijk. Om ook toe te kunnen passen in die context.
Dat is eigenlijk een andere vraag, want dus daarin zie je dat meegenomen wordt. Zijn er voor luisteraars, mensen hier wat mee willen doen, is er een makkelijke instap om hier wat mee te gaan doen? Want je kan dus direct 4 servers zetten en daar wat op gaan deployen, dan ben je eigenlijk al een stapje verder? Dan zijn er ook eenvoudige manieren om hiermee te beginnen.
Ja, we hebben natuurlijk demo's en testmechanismes online ook. Als je zegt van ik wil hier eens mee verkennen, ja, neem contact met ons op en we kunnen je toegang verlenen, zeg maar, naar zo'n systeem om eens wat dingen te proberen. Maar wil je echt meteen productief aan de gang, dan is inderdaad minimaal 4 nodes. Daar begin je mee en vervolgens kan je naar behoefte gaan uitschalen, hè, wat je nodig hebt.
Ja, of dus, je draait het ergens in een cloud, neem ik aan. Of is dat eigenlijk, is dat dan ook nog steeds, ik heb eigenlijk 4 nodes nodig, dus ik heb een bepaalde deployment die je dan gaat
doen. Nou, in de cloud draaien, dat is een beetje apart natuurlijk, omdat wat krijg je met Ceph? Krijg je unified storage, file, block en object.
Waar eigenlijk in een
cloud. Als je in de cloud zit, wat heb je daar dan? Ja, dus dan.
Ja.
dus het is eigenlijk meer on-prem, eigenlijk een on-prem oplossing. En wij gebruiken wel natuurlijk Ceph ook op andere manieren. En dan is het verwerkt in een ander product, bijvoorbeeld Fusion Data Foundation. Daar is Ceph een component van. Dat draait wel in cloud. Ja. Dus het kan wel, technisch kan het. Maar voor onze use cases als standalone on-prem object store. En dat is eigenlijk hoe we Ceph positioneren.
Nee, dat is ook wel goed om te weten.
Ja.
Hebben we nog een laatste puntje? Karel zegt het net al. Er zijn natuurlijk klanten die willen hier heel graag mee aan de slag.
Ja.
Die kunnen zelf in hun archief kijken. Heb ik hier nog 4 servers over? Kan ik ermee beginnen? En kan dat dan de licentie bij IBM afnemen? Kunnen ze het ook als een totaal pakketje afnemen bij IBM?
Je bedoelt hardware en software samen?
Ja, precies.
Dat is zeg maar de offering met de Ready Notes. En de storage ready notes, die heb je voor verschillende IBM applicaties, toepassingen. En ook voor IBM Storage Ceph. En dan heb je eigenlijk de keuze uit 2 verschillende systemen. 1 is gebaseerd op SATA drives, dus gewoon spinning drives. En die positioneren we meer voor de scale-out object storage. Lange termijn objectopslag. En dan is er een 2e model, die is gebaseerd op NVMe. En die NVMe, die is juist voor de block storage in combinatie met VMware. Zo kan je een performant block storage cluster ook bouwen op basis van IBM Storage Ready Notes samen met Ceph.
Ja.
Zit alles bij, ook de RHEL die je nodig hebt, Red Hat Enterprise Linux. Dat is de basis waar het op gestoeld is. En dat is dan compleet bij elkaar. Dus dan heb je en de hardware en de software. Kan ook geïnstalleerd worden door IBM, door Expert Labs. Dus dan hoef je zelf niet alles uit te vinden. En met die ready notes, die zijn getest, gevalideerd en geconfigureerd door IBM support. Dus je weet dan dat je goede hardware hebt die valide is, waar je workload goed op zal landen. En je hoeft zelf niet alles uit te zoeken van, ja, maar wat heb ik nou een CPU nodig? Hoeveel memory? Wat voor disken? En noem maar op. Want dan moet je dan allerlei calculaties.
En net zo belangrijk, je netwerkadapters en dat soort dingen.
Ja, zeker. Ja.
De connectiviteit naar buiten vanuit een storage systeem laag is superbelangrijk.
Ja. Dus dat is het landt wel in je eigen infrastructuur. Dus wat je als klant nodig hebt, is een infrastructuur met een netwerkomgeving waar je op in kan pluggen. En wat je krijgt is dan de servers, het Red Hat operating systeem en daarbovenop de Ceph applicatiesoftware. En zo is het samengesteld als complete oplossing.
Ja. Ja. Nou, helemaal super. Ik ben helemaal bijgepraat. Heb jij misschien nog een vraag?
Op dit moment niet. En als we weer vragen hebben, dan nodig we Marcel nog een keer uit. Ja. Want voor de vastluisteraars, dit is de 2e keer dat hij hier aan tafel zit.
Zeer vereerd, dankjewel. Ja.
Aan tafel, dit keer zonder tafel voor de kijkers.
Ja, we zitten in een iets andere setup.
Ja.
Maar nee, zeker. En ik denk dat het goed is, want ik zie dat er zoveel verandert binnen de software, dat het ook gewoon goed is dat we proberen de luisteraars hier ook mee up-to-date te houden.
Ja, leuk.
Dus zeker als er een volgende release is, brengen we je weer in de studio.
Ja, graag. Ik vind het leuk om erover te vertellen. En ik kan me voorstellen dat je nu als luisteraar zit te kijken of te luisteren en denkt van ja, hartstikke mooi, maar ik wil er wel eens wat meer over weten. Nou, ik heb net vorige week een blog geschreven. Die staat op community.ibm.com. En daar kun je een blog vinden, die gaat hier over IBM Storage Ceph 7.1. Heel gedetailleerd wat er nieuw is en wat het dan allemaal betekent. Heb je daarna nog vragen, kijk natuurlijk op IBM site. Daar heb ik over Ceph een aparte sectie. En anders, via jullie.
Benadering, dan zijn wij
bellen, e-mailen, faxen. Ja.
En dan sturen we dat zo door. Maar zo.
Ik ga druk krijgen.
Ja. Nee, zeker. Maar dat denk ik zeker. Ik denk dat het product nog vollediger is geworden. Er zitten nog veel meer functionaliteiten zitten erin. Dus kijk er ook echt naar. Want,
lees de blog, zou ik zeggen.
En lees even de blog. Zijn er vragen? Laat ons weten. Wij nemen het mee. En anders trekken we al gewoon Marcel nog een keer aan tafel. De Ceph stekker trekken we er nu uit. Het blijft gewoon lekker draaien in de cloud. Hey, tot de volgende keer.